Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag begint de dienst om 16:30, waarin ik weer zal volgaan. En die dienst staat in het teken van de opening van het winterwerk. De preek zal in het bijzonder gericht zijn op de jongeren van 12 tot 16 jaar. En het thema zal zijn: wees jezelf. Aansluitend is er dan een broodmaaltijd en een preekbespreking. En iedereen is daarvoor hartelijk welkom. Zondag 25 september zijn de diensten om 10 uur en 16 uur. 'S morgens om 10 uur dominee Koppelaar en 's middags om 16 uur, let op dat afwijkende tijdstip, dominee F. van Binsbergen. Daarna is er een broodmaaltijd en dan om 18:30 begint de sing-in. Er zijn een aantal mededelingen. Komende woensdag 21 september vergadert de kerkenraad. En de opbrengst van de actiemarkt van gisteren ligt ongeveer op 4600 euro, waar we heel blij en dankbaar mee zijn. Zoals bekend zal zondagmiddag 2 oktober de eerste laagdrempelige dienst van Brug 010 plaatsvinden in Fascinatio. Dat begint 's middags om 14 uur. Eigen gemeenteleden zijn er hartelijk welkom als zij een randkerkelijke of onkerkelijke bekende meenemen. Straks na de dienst zullen er flyers beschikbaar zijn in de hal van de kerk voor de eerstvolgende laagdrempelige dienst. Het is fijn als iedereen er een paar meeneemt en uitdeelt onder bekenden. Op de website is ook een digitale versie beschikbaar van deze flyer. Dus die kan ook worden gebruikt. Om een globale indruk te krijgen van het aantal mensen dat we kunnen verwachten, stellen we het op prijs als mensen doorgeven wanneer zij met iemand naar de eerstvolgende dienst van Brug 010 hopen te komen. En voor alle genoemde toekomstige data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten, waarvan de eerste voor de diaconie is en dan in het bijzonder voor het Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen. De tweede is voor de kerk en de derde voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103 en daarvan het 7e vers. Geen vader sloeg met grote mededogen op tede kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103 vers 7. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft, waarna wij zingen uit Psalm 25, het derde vers. Psalm 25, vers 3, naar de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen in onze voorbeden sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen danken met nu dominee J.R. van Vught. Afgelopen woensdag is hij tot predikant bevestigd in de gemeente van Kruiningen. We kennen hem allemaal natuurlijk vanwege zijn werk hier in de gemeente. En we willen daarvoor danken dat hij nu predikant mag zijn van een eigen gemeente. We willen voorbeden doen voor mevrouw Inge Molenaar en ook danken. Deze komende week zal zij de laatste bestralingen hebben en we zijn Heer dankbaar voor hoe het is gegaan in de achterliggende tijd. We zullen bidden voor Else Marie Walhout. Ze is in Zuid-Afrika. Ze is nu ongeveer op de helft van haar periode daar, waar ze is om te helpen bij de crisisopvang van kinderen. We willen ook bidden voor Annemieke van Dam, voor Conno en hun kinderen Samuel en Raffaele. Annemieke kan al langere tijd niet onze diensten bezoeken. Laten wij samen bidden. Trouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat wij op deze zondag hier bij elkaar mogen zijn met zoveel. U geeft een land van vrede en vrijheid. U geeft de gelegenheid, de gezondheid en het leven om bij elkaar te zijn. Of ook om mee te luisteren als we niet hier in het kerkgebouw aanwezig kunnen zijn, waar ons wel verbonden weten. Heer, we danken u daarvoor dat u keer op keer uw evangelie laat uitgaan. Je woord zegt het, dat u uw zon doet opgaan over bozen en goeden. U regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En zoals de regen valt en niet ledig terugkeert naar de hemel, maar voortbrengt vrucht op het land, zaad voor de zaaier en brood voor de eter, zo is ook het woord van God. Het valt neer in ons midden. Het is als het hemelse manna dat aan de wereld gegeven wordt. En ieder die daarvan neemt en daarvan eet, zal nimmer meer hongeren en nooit meer dorsten. En zo zijn wij, heren, op deze plaats waar het hemelse brood Jezus Christus uitgedeeld mag worden in de prediking. Heren, help uw dienaar in de verkondiging. Geef dat hij naar geest en lichaam ondersteund wordt om die woorden te brengen, zo te preken dat de kracht van uw evangelie erin door mag werken. We bidden voor elkaar als we naar uw woord zullen luisteren. Geef dat onze harten niet afgesloten zullen zijn. Geef dat wij niet met onze mitsen en maren het woord van God krachteloos zullen proberen te maken. Maar dat wij luisteren met een ontvankelijk hart en zullen zeggen, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heren, we danken u dat uw evangelie door mag gaan. Als we zo aan het begin van deze week, op deze zondagmorgen, terugblikken op de week die voorbij ging. En we plaatsen dat in het licht van de wet die zojuist ons voorgehouden en voorgelezen is. Wie van ons kan zeggen dat wij u het hebben lief gehad boven alles en onze naaste als onszelf. Hoe gemakkelijk zijn we vooral liefhebbers van onszelf. Heren, als u ons daarop beoordeelt, op uw liefdesgebod dat toch goed en rechtvaardig en heilig is, wie zou vrij uitgaan? En daarom bidden wij, heren, dat wij niet steunen op onze eigen verdiensten, maar bidden wij, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop wij biddend pleiten, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. We bidden voor elkaar. U kent ons zoals we hier bij elkaar in de kerk zijn. We dragen het leven mee. We dragen onze eigen zorgen mee. Het verleden, het heden. En heren, u bracht ons hier samen en uw woord is voor allen hetzelfde, maar ieder mag voor zichzelf persoonlijk luisteren. We bidden voor elkaar, heren. Laten we niet individueel zijn, individualistisch, maar oog hebben voor elkaar. En dan kunnen wij lang niet altijd helpen. We kunnen wel voor elkaar bidden. We danken u, heren, voor dominee van Vught, die als eigen predikant mag dienen in de gemeente van Kruiningen. U hebt hem daaraan verbonden. En na een lange weg met vele problemen, zorgen en menselijke onoverkomelijkheden hebt u hem daar gesteld als een voorbeeld en een bewijs van uw genade die alles vermag. Stel hem ook tot een rijke zegen in de gemeente van Kruiningen, maar overal waar hij als dienaar van het goddelijke woord komen mag. We danken u, heren, met Inge Molenaar dat zij de achterliggende periode van behandelingen relatief goed door mocht komen en dat nu in deze week de laatste bestralingen er zullen zijn. Wees bij haar, heren. Haar leven, haar gezondheid ligt in uw vaderlijke hand. En in dat vertrouwen kunnen we rust en vreugde vinden. We bidden ook voor Else Marie die in Zuid-Afrika is en daar het mooie werk van christelijke barmhartigheid mag doen. We bidden voor de kinderen waar zij mee omgaat, met wie zij spreekt, die zij probeert te helpen. Heer, wat een gebrokenheid en wat een ellende. Wat een tragisch leed in deze wereld. En voor het oog van de mensen kan het wel slechts lijken op een druppel, op een gloeiende plaat. Maar Heer, u kunt het zegenen en u bent erbij. En elk leven, ook van die kinderen daar, is voor u waardevol. We bidden voor Annemieke en voor Conno, voor Samuel en Raffaelle. Heer, u kent hen samen. En we bidden u dat u in uw gunst en genade ook over hen uw zorg geeft. En we vragen u, heren, dat Annemieke weer mag aansterken. En dat ze weer in het midden van de gemeente aanwezig mag zijn. Ze is met ons verbonden. We weten ons verbonden. Maar het zou een vreugde zijn, heren, als ze ook in ons midden aanwezig kan zijn. U danken we ook voor de actiemarkt die er gisteren was. We danken u voor het evangelisatiewerk dat daar mocht plaatsvinden. En we leggen het in uw handen, heren. We mogen zaaien. En we weten dat we daarin medearbeiders Gods mogen zijn. Laat het niet zinloos en vruchteloos zijn, maar geef dat ook deze gesprekken die er zijn geweest en de contacten gebruikt worden door uw Heilige Geest. We danken u, heren, voor de saamhorigheid en het goede verloop. We danken u voor de opbrengst die er was en we bidden dat dit geld ook besteed mag worden tot uitbreiding van uw koninkrijk en dienst. We bidden ook voor de diensten van Brug 010, die we vanaf oktober hopen te houden. Heer, u kent alle mensen en uw woord zegt, en geloof er zoveel als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven. U kent degene die van u zijn, ook al leven zij nu nog in duisternis, met een zoekend en dwalend hart wellicht. Heer, breng ze met ons in contact en geef dat we in afhankelijkheid, in bescheidenheid, maar ook in vertrouwen dit werk mogen gaan doen. En geef dat, Heer, ook in onze persoonlijke gebeden dit een plaats mag hebben. En dat we als gemeente uitzien naar de vreugde die er mag zijn. Dat er niet alleen vreugde in de hemel zal zijn over een zondaar die zich bekeert, maar ook op de aarde in de gemeente van Jezus Christus. Wees ons zo nabij, heren. In deze dienst zegen uw woord, schenk uw geest. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. We zullen in deze dienst stilstaan bij onze catechismus zondag 46. En dat gaat over de beginwoorden van het Onze Vader. Maar voordat wij dat samen zullen lezen, openen wij het woord van God en lezen wij een gedeelte uit Lucas hoofdstuk 11. Lucas 11, laten wij bij vers 9 beginnen en doorlezen tot en met vers 13 en daarna dus de catechismus. Zondag 46, vraag en antwoord 120 en 121. Eerst dus Lucas 11 vanaf vers 9. Daar spreekt het woord van God. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Tot zover de lezing uit de schrift en aansluitend zondag 46 van de catechismus. Vraag en antwoord 120. De vraag is: waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Het antwoord is: opdat hij van stonden aan, meteen in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht, het vertrouwen op God, zou verwekken. Welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag en antwoord 121. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Het antwoord is: opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards zouden denken, en van zijn almacht alle noodrust voor het lichaam en de ziel verwachten. Tot zover deze vragen en we zullen daar in de prediking bij stilstaan en over nadenken. Het thema is onze Vader, woorden die vertrouwen wekken. Woorden die vertrouwen wekken, die vertrouwen teweeg brengen. Onze Vader, woorden die vertrouwen wekken. We hebben drie gedachten. We staan eerst plaats bij Christus bevel. In de tweede plaats bij ons bezwaar. En ten derde bij Gods belofte. Onze Vader, de Heer Jezus, beveelt het ons, gebiedt het ons, zegt vraag 120. Het is niet vrijblijvend, maar het is een bevel van de Heer Jezus om zo te bidden. We zullen in onze eerste gedachte erbij stilstaan waarom hij dit bevel geeft. In de tweede gedachte zullen wij ons bezwaar naar voren brengen, want er kan van alles tegen opkomen. En wij kunnen makkelijk denken, ja maar. En dan komen de vragen, dan komt het bezwaar. We zullen in onze tweede gedachte bij stilstaan. En dan ten derde, Gods belofte. Waar mogen wij op vertrouwen als wij onze Vader bidden? Wat belooft God dan ons te zullen geven? Dus drie gedachten, Christus bevel, ons bezwaar, Gods belofte. Laten wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1, 7 en 10, o Allerhoogste Majesteit, wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nedergaan. Vers 1 en ook vers 7 en vers 10 van het gebed des Heren zingen wij als voorbereiding op de prediking. Gemeente, wij denken nou over de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Hij heeft ons gezegd, als wij onze gebeden zullen opzenden tot God, dat wij hem zullen aanspreken als onze Vader die in de hemelen zijt. En mijn verlangen is, en mijn gebed is, en mijn doel is van deze preek vanmorgen, dat ieder van ons dit zou gaan doen. God aanspreken als Vader. Dat ieder van ons met geloof en van harte die woorden zal gaan gebruiken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Laat het vanmorgen geen preek zijn die wij aanhoren en waarvan we zeggen, ja, interessante gedachte. Zal ik er nog eens verder over nadenken. Maar dit is een boodschap, dit is een bevel van de Heer Jezus. En ik hoop en ik verlang en ik bid dat God dat ook doet. Dat wij in de praktijk van ons bidden deze woorden gebruiken, gaan gebruiken als wij dat misschien nog niet doen. De eerste woorden van het volmaakte gebed luiden onze Vader. Er staat niet dat Jezus ons geleerd heeft om hem aan te spreken als heilige God. Dat is hij wel, maar dat is niet wat Jezus ons leert. Eeuwig opperwezen doet meer denken aan de taal van de verlichting dan aan de taal van de Bijbel. Laat hem zo niet aanspreken. Hoge majesteit misschien, verheven koning. Ja, ook die aanspraken en die woorden vinden we in de Bijbel. Maar wat Jezus ons leert is dat wij zullen zeggen, onze Vader, onze Vader. En zelfs, gemeente, zelfs als we dat met het Oude Testament vergelijken, valt ons op hoe nieuw en hoe anders dat is. In bijna alle opzichten kunnen wij zeggen dat Jezus voortgaat in de lijn van het Oude Testament. Dat hij daarbij aansluit, dat hij dat vervult. Dat hij ook niet gekomen is om het af te schaffen, maar om het tot zijn vervulling te brengen. Maar hier is wel een heel duidelijk punt waar Jezus iets naar voren brengt en ons iets leert dat we in het Oude Testament eigenlijk niet vinden. Ja, het is waar, soms vinden wij een vergelijking zoals een vader, zegt Psalm 103, zo ook God. De vergelijking van God met een vader vinden we af en toe in het Oude Testament. Maar de directe aanspraak om te zeggen, Vader, nee, dat vinden we eigenlijk niet. Maar Jezus deed het, vaak, vrijmoedig, onophoudelijk. Mijn Vader, zei hij. En hij leert zijn discipelen om zijn voorbeeld te volgen en evenals hij te zeggen, onze Vader. Wij lezen in Johannes 5 dat ze zelfs vanwege die woorden besloten om hem te doden. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Mijn Vader, zei hij. De fariseeën zeiden, we zullen hem doden omdat hij zomaar durfde spreken over God als Vader. Onze catechisme zegt, zeer terecht in de vraag 120, waarom heeft ons Christus geboden God zo aan te spreken? Het is geen gedachte die Jezus ons voorhoudt. Het is geen suggestie. Het is ook niet een voorrecht dat sommige bijzondere gelovigen mogen hebben en waar anderen nog niet aan toegekomen zijn. Het is een plicht, het is een bevel dat Jezus aan alle gelovigen geeft. Het is het grote onderscheid tussen het christelijke geloof en de andere godsdiensten van de wereld. Ik heb thuis een boekje staan van een vrouw die als moslim was opgegroeid en die tot geloof kwam. Tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En het is een Engels boekje, het heet I Dare to Call Him Father. Ik durfde hem vader noemen. Dat was haar bekering. Dat was voor haar het grote verschil tussen de islam en het christelijke geloof. Niet de gedachte dat God heilig en verheven is en liefdevol en barmhartig. Dat zeggen moslims ook. Maar dat ze hem vader mocht noemen. En de Heer Jezus noemt het hier als een voorrecht, als een plicht voor iedere gelovige. Waarom? En waarom meteen aan het begin van het gebed, zoals het antwoord het zegt? Onze Vader, laat zo ons gebed beginnen. En de antwoord luidt om meteen de stond van zonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrezen en het vertrouwen tot God te verwekken. Woorden brengen tot vertrouwen. Dus daarom dat thema. Woorden die vertrouwen wekken. Die woorden die brengen dat vertrouwen teweeg. Want het maakt zoveel uit hoe je begint in je gebed. Dat doet wat met jou. Als ik begin met heilig drie-enig opperwezen. Of dat ik zeg hemelse Vader. Dat doet wat met mijn eigen hart. Dat doet wat met mijn eigen emoties. Dat doet wat met mijn eigen verwachtingen. Het is goed om erop te letten, gemeente, dat er staat dat dat wordt verwekt, opgewekt, teweeggebracht. Blijkbaar is dat er ook niet automatisch, dat vertrouwen. En dat herkennen we wel. Helaas, helaas. Dat vertrouwen moet worden opgewekt. Van onszelf is er eerder wantrouwen en ongeloof. Voor ongeloof hoeven wij ons best niet te doen. Dat gaat ons prima af. Dat lukt vanzelf. Wantrouwen tegenover God gaat ook goed. Maar vertrouwen, maar geloof, maar die woorden, Vader. Ja, Adam kon dat zeggen in het paradijs. Vader, er lag niks tussen. Jezus kon dat zeggen zonder enige aarzeling. Mijn Vader. Er lag niets tussen. Maar bij ons ligt daar altijd weer dat ongeloof tussen. En dat vertrouwen, die kinderlijke vrezen, die moet in ons hart worden opgewekt. Die moet in ons hart worden teweeggebracht. Hoe gebeurt dat? Ja, zegt iemand, dat doet de Heilige Geest. Het is waar. Romeinen 8. Die Geest leert ons roepen, Abba Vader. Maar het gebeurt ook door onze eigen woorden. Die woorden onze Vader verwekken het kinderlijke vertrouwen. Dus dat is een gedachte waar het goed is om eens even bij stil te staan, gemeente. De catechismus zegt dat de woorden onze Vader die ik uitspreek, die jij uitspreekt als je bidt, dat is een middel waardoor wij tot dit kinderlijke vertrouwen komen. Dus de catechismus zegt niet, laat maar. He, wacht maar af. En als er zo'n bijzonder moment is dat je die kinderlijke vrees en vertrouwen in je hart ervaart, ja, dan durf ik wel onze Vader te zeggen, nou doe het dan maar. Nee, dat is niet wat de catechismus zegt. De catechismus zegt niet dat wij daarop moeten wachten totdat het zover is en ik het voel en ervaar. En dan durf ik wel onze Vader te zeggen. Maar andersom, zeg die woorden onze Vader, zodat die woorden het vertrouwen in mijn hart zullen opwekken. En dat vertrouwen en die kinderlijke vrezen er zullen komen. Het zijn woorden die vertrouwen wekken. Dus gemeente, woorden en dingen uitspreken helpt ons in hoe wij dingen ervaren. Dat weten we allemaal wel. Soms durf je dingen niet te zeggen, terwijl je heel goed weet dat het zo is. Maar als je het eenmaal zegt, doet dat wat met je. En dat geldt ook de manier waarop je mensen aanspreekt. Eenvoudig voorbeeld, stel dat je op je werk een collega hebt. En dat is gewoon Jaap. Jaap, je collega. Maar hij solliciteert op een hogere functie en hij krijgt hem. En hij wordt directeur. Hij krijgt een directiefunctie in hetzelfde bedrijf. En als hij die functie heeft, je komt hem weer tegen en je gaat naar hem toe en je zegt, Jaap, gefeliciteerd. Hij zegt, hoe is, het is geen Jaap meer, het is nu meneer de directeur van Heusden. Oh, denk je dan, oh, mag ik hem niet meer Jaap noemen? Moet ik nu meneer de directeur gaan zeggen? Dat doet wat met die relatie natuurlijk. Het wordt heel anders. Dus de woorden die je gebruikt om de relatie tot uitdrukking te brengen, die vormen ook de relatie. Of omgekeerd, het gebeurt soms dat er mensen zijn die zitten op de middelbare school en die gaan vervolgens studeren aan de universiteit. En dan Dan gaan ze lesgeven, een paar uurtjes in de week of zo. En soms gebeurt het dat iemand intussen student geworden is, maar teruggaat naar zijn eigen middelbare school om daar een paar uurtjes Engels of wiskunde of wat dan ook te geven. En dan kom je terug bij die mensen in de personeelskamer, en dat waren vroeger allemaal je docenten, meneer die. En nu kom je er en dan mag je de voornaam gebruiken. De voornaam. En soms kun je dan een aarzeling voelen. Je hebt altijd gezegd, meneer De Bruin, of vul maar in. En mag ik dan nu gewoon Piet zeggen of Jan? Je aarzelt. Je durft niet goed. Maar je doet het toch. Ja, het zijn nu je collega's. En je merkt, het went. Het went om het zo te doen. En het is ook goed om die andere naam te gebruiken. Want je bent in een andere relatie. Nou gemeente, dat is wat Jezus hier ons beveelt. Jezus weet hoe het gebruik van onze woorden en de aanspreekvorm die wij gebruiken invloed heeft op hoe wij onze relatie met God ervaren. En daarom zegt hij, gebruik deze woorden. Onze Vader. Onze Vader. Vader. Zo noem ik u. Dat woord geeft de relatie aan. Als wij deze woorden gebruiken, gemeente, dan doet dat wat met ons hart, met onze ervaring en met onze gevoelens in ons gebed. Het beïnvloedt het gebed. Het spoort allereerst aan tot openhartigheid. Onze Vader, je mag het zeggen. Vader. Er zijn mensen die vinden het moeilijk, hè, om in bijzijn van anderen hardop te bidden. Je ziet er tegenop. Op de gebedskring hebben we het daar af en toe ook over. Ja, we vinden het moeilijk. We vinden het spannend misschien om andere mensen mee te laten luisteren. Nou gemeente, God is niet zo kritisch op ons gebed als andere mensen soms zijn, hoor. Voor God hoeven we het niet spannend te vinden. God is onze Vader. Als wij door het geloof in hem, ik kom daar zo nog wel op terug. Als we door het geloof in zijn Zoon Christus God mogen kennen, dan is hij onze Vader. En het geeft een vreugde, het geeft een dankbaarheid om de stem van zijn kind te horen. De stem van zijn kind. God luistert niet of het taalkundig allemaal wel klopt, hoor. En of er geen fouten in je gebed zitten en of het niet verbeterd kan. Maar hij wil luisteren naar zijn kind. En als een kind wil praten met zijn vader, dan gaat hij toch niet eerst bellen met het advocatenkantoor om iemand die hem bijstaat. Of als je wat wil bekendmaken aan je vader, dan stuur je toch geen aangetekende brief met officiële stempels erop. Nee, bij je vader mag je spreken. Mag je praten zoals je hart je ingeeft. Daar is geen dure taal voor nodig. Wij hoeven de aandacht niet te vangen door onze eigen spreekvaardigheid of wat dan ook. Het is je vader. Dus daarom kinderlijke vrezen. Kinderlijk ontzag. Kinderlijk vertrouwen. Dat groeit in mijn hart. Dat wordt verwekt door die woorden die ik mag gebruiken. Onze Vader. Betekent ook, gemeente, dat wij kort en eenvoudig mogen bidden. Kort en eenvoudig. Je kunt de hele Bijbel doorlezen. Er staan veel gebeden in de Bijbel. 150 in één Bijbelboek. Maar welke van de gebeden in de Bijbel wij ook lezen, ze duren nooit langer dan 5 minuten. Kort en eenvoudig. We hebben voor God geen omhaal van woorden nodig, toch? God weet dan wat wij nodig hebben voordat wij hem vragen, staat er in de Bijbel. Vergelijk dat gebed eens van die Baalpriesters daar op de Karmel. Uren waren ze bezig. Ze schreeuwden, ze riepen. Ze staken zichzelf tot bloedens toe. Baal, antwoord ons, luister toch. En nog een uur gingen ze door, en nog een uur gingen ze door. En toen kwam Elia, die God als zijn vader kende. Was het gebed van Elia zo lang? Was het zo ingewikkeld? Nee. Hij knielde neer in kinderlijk vertrouwen en hij bad in enkele zinnen. En God hoorde. Overweldigend, indrukwekkend. Waarom? God hoorde de stem van zijn kind. De vader luisterde toen het kind wat vroeg. Kort en eenvoudig mogen wij bidden. Onze catechismus zegt het ook. Dat God door Christus onze vader geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal wat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen zouden ontzeggen. En daarom dit bevel van Christus aan het begin van het gebed. Onze vader. Ik vond bij Packer, de bekende Engelse schrijver Packer, en die zei het volgende: als je geloofsleven niet wordt gestuurd, niet wordt beïnvloed, niet wordt gedragen door het besef dat God je vader is, heb je nog maar weinig vorderingen in het christelijke geloof gemaakt. Weinig vorderingen. Onze tweede gedachte, gemeente, ons bezwaar. Want die zijn er wel, bezwaren. Ja, baas. Tegenwerpingen. Gedachten die naar boven borrelen. Als we dit lezen, als we luisteren naar de preek, onze vader. Het ontbreekt ons zo vaak aan kinderlijk vertrouwen. Het is soms zo ver weg. Laat ik een paar bezwaren noemen, gemeente. Eerst is wel deze. Ja, maar wat nu als ik geen geloof heb? Wat nu als ik onbekeerd ben? Mag ik dan het onze vader bidden? Nou, zeggen veel mensen, veel theologen, veel dominees, ja, dat mag. Want God is de vader van alle mensen, kracht en schepping. Als schepper van alle mensen is hij in zekere zin ook hun vader. En omdat ieder mens schepsel is, mag ieder schepsel hem als vader aanspreken. Nee, gemeente, dat is niet de bedoeling van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Het is ook niet helemaal eerlijk naar onszelf, denk ik. Om op die manier te proberen toch een beetje van het gebed overeind te houden. De Bijbel zegt dat God de Vader is van wie? Alleen van degenen die in de Zoon geloven. Laten we niet vluchten in wat algemene goedkope religieuze gevoelens over God als een lieve Vader van alle mensen of zo. Ja, de Bijbel spreekt over God als vader, maar voor degene in Christus. De catechismus zegt het namelijk dat, ongeveer halverwege is dat, namelijk dat God onze vader door Christus geworden is. Door Christus geworden is. Johannes 5 vers 23 zegt het: wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Kan het duidelijker? Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Jezus zegt in Matteüs 11, niemand kent de Vader dan alleen de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Wie de Zoon niet kent, kent de Vader niet. Johannes 1 vers 12. Daar staat dat hij macht gegeven heeft om kinderen van God te worden. Aan wie? Aan degene die in zijn naam geloven, en dat is de naam van Christus. Wie in Christus geloven, die krijgen het voorrecht, die krijgen de macht om kinderen van God te worden. Galaten 3 vers 26, opnieuw dezelfde gedachte. Want gij zijt alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Zo alleen. En daar sluit onze catechisme bij aan als ze zegt dat God onze vader door Christus geworden is. Ik las ergens, gemeente, dat in de vroege kerk, dus laten we zeggen tot ongeveer het jaar 400 of zo, of 500, daar waren de mensen even stellig hierover als dat zij waren over het avondmaal. Over het avondmaal zeiden ze: ongelovige en onbekeerde mensen horen niet aan het avondmaal. En daar zijn we nog steeds van harte mee eens. Maar ze zeiden even stellig en even duidelijk: ongelovige en onbekeerde mensen horen het onze vader niet te bidden. Nee, want het is alleen door Christus. O, zegt iemand, moet ik dan maar stoppen met bidden? Ik bid het vaak aan tafel of anderszins, onze Vader die in de hemelen zijt. Mag dat niet meer? Is dat dan de boodschap? Als je onbekeerd bent, mag je het onze Vader niet meer bidden? Nee, gemeente, dat is niet mijn boodschap. Integendeel, weet u nog wat ik gezegd heb aan het begin? Mijn doel is niet vanmorgen om sommige mensen te laten stoppen met het bidden. Maar mijn verlangen is dat ieder van ons in geloof gaat bidden. En dat wij niet meer een lippendienst aan God betalen en zeggen onze Vader, terwijl ons hart zich ver van hem houdt. Maar dat wij vanaf nu met mond en hart in geloof en vertrouwen hem zullen aanroepen. En zeggen door Christus, onze Vader, daar wil God ons brengen. Daar wil God u hebben. Dat ieder van ons zo het onze Vader bidden zal. Dus dat is het eerste bezwaar dat boven kan komen. Mag ik wel het onze Vader bidden als ik ongelovig ben en onbekeerd blijf? Er is nog een tweede bezwaar. Wat nu als ik depressief ben? Wat als ik nu veel psychisch lijden heb? Wanneer ik het allemaal niet kan bekijken. En vroeger, zegt iemand, vroeger heb ik het met vertrouwen en geloof gebeden, maar het is allemaal weg. Ik heb thuis een boekje gemeente van Philip Ryken over het gebed. En ik heb daar veel aan. Het is een heel waardevol boekje. Maar deze man is zelf depressief geweest. En hij vertelt daarin dat hij, terwijl hij zo'n prachtig boek geschreven heeft en veel meer mooie boeken over het geloof. Hij zegt, maar toen ik depressief was, ik vroeg mij af of God nog wel mijn vader was. Ik twijfelde eraan of het ooit waar was geweest. En ik dacht, het is allemaal inbeelding geweest. Het is allemaal verzonnen geweest. Het was allemaal weg. Ja, zeiden mensen, maar meneer Ryken, u bent professor in de theologie. U hebt zoveel mooie boeken geschreven. Hij zegt, ik had er niks aan. Als je depressief bent, als het duister is, is het weg. Kan ik nog wel onze vader bidden? Is het wel allemaal waar? Gemeente, het is zo mooi dat wij dan bidden. Onze Vader. Onze Vader. Elke gelovige die dit gebed bidt. Bidt niet alleen voor zichzelf. Maar bidt voor alle gelovigen. Die met hem. Onze Vader bidden. Dus als jij depressief bent. Als het bij u duister is. Gaat het gebed toch door hoor. Dan zijn er andere mensen. Dan is het de gemeente. Dan is het zo'n heerlijke weldaad om op zondagmorgen en zondagmiddag hier samen te zijn. En dan is het vlak in je eigen hart en leven. Maar dan gaat het gebed van de gemeente omhoog. En dat zegt niet mijn vader, maar dat zegt onze vader. De volgende bezwaar wat ik kan leven. Wat nu, zegt iemand. Als mijn zonden die vrijmoedigheid en dat vertrouwen wegnemen. Als ik weer val in dezelfde overbekende valkuil. Als ik weer struikel, als het weer misgaat. Kan ik en mag ik en durf ik nog wel vader zeggen. Nou, dan hebben we de neiging om te gaan bidden als een weeskind. Een weeskind. Zonder vader, zonder echte vader. Ja, denken we, God heeft een paar echte kinderen. Hè, die hoogbekeerde mensen, die we allemaal wel een paar kennen. Dat zijn Gods echte lieve kinderen. Maar ik ben maar een weeskind. Ik ben de eerste die afvalt. Dan is God niet meer de vader in de hemel. Maar dan is hij de directeur van het weeshuis. Wat moeten wij doen, gemeente, als wij onze zonde voelen en wij een belemmering voelen? Kinderen, laat ik een voorbeeld geven. Stel je voor, hè, je bent buiten aan het spelen. En opeens, je let niet op, met je fiets of met je step, je komt tegen de auto van de buurman aan. Grote kras op de deur, verschrikkelijk. Je weet het, die buurman die, nou, zo'n klein krasje vindt hij al erg. Laat staan die grote streep zo over de deur. Wat zal je vader boos zijn, hè? Je vader heeft nog zo gezegd, pas op, hè. Niet tegen de auto van de buurman komen. Pas op. Nu is het toch gebeurd. Oh, denk je. Maar je moet het gaan vertellen. En ga dan binnen en je gaat je vader opzoeken. En je zegt, ik moet wat ergs vertellen. Er zit een kras op de deur van de auto van de buurman, meneer Petersen. Stel dat je dat zegt tegen je vader. Je zegt niet meer papa, maar je gaat hem bij zijn achternaam noemen. Je denkt, oh, nu ben ik zijn kind niet meer. Nou kinderen, wat zou jouw vader schrikken? Hij zou niet eens horen dat je het over die kras hebt. Hij zou niet denken aan de buurman of aan die auto. Hij zegt, kind, wat zeg je nou? Ik ben je vader, ik ben papa. Je kunt toch niet meneer tegen mij zeggen? Ja, maar zegt iemand, dan moet eerst die zonde uit mijn leven weg zijn. Nee, nee. Als we de gelijkenis lezen van de verloren zoon, gemeente. Toen die nog van verre was, toen hij nog niets gezegd had, kwam die vader al aanrennen. En daarna zei die jongen, vader, ik ben het niet meer waard. Wat brengt de verbrokenheid, wat brengt het schuldbesef in ons hart teweeg, gemeente? Als wij zien dat God toch onze vader is. En dat hij onze vader blijft. Dat ik zijn kind ben. Dat ik zijn kind blijf. Als ik dat zie, dan komt het schuldbesef. En dan komt de belijdenis. En dan komen de tranen. En dan komt het berouw. Vader, wat heb ik gedaan? En laatste bezwaar, dat kan leven. Wat nu als het vaderbeeld verstoord is? Wanneer die vergelijking tussen mijn aardse vader en de hemelse vader zo moeilijk is. Misschien omdat er misbruik was. Misschien omdat vader er niet was. Misschien omdat vader gestorven was toen je jong was en je hem zo nodig had. Misschien omdat je ouders gescheiden zijn. Misschien zijn er andere dingen. Is er geweld geweest, verwaarlozing, wat dan ook. Je bent wat ouder en je kijkt terug en je denkt, ja, mijn vader. Als ik God vader noem, denk ik aan mijn eigen vader. Nou gemeente, Jezus wist ook dat er slechte vaders zijn. En toch zegt hij tegen ons, onze vader. En dat is niet omdat hij over de problemen heen stapt en omdat hij over onze gevoelens en emoties heen malst. Nee, Psalm 27 zegt het zo mooi. Ofschoon ik zelf van vader en van moeder verlaten ben. De Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en broeder. Hij is en blijft mijn vader. Dat is het evangelie, gemeente. Het evangelie kan onze gedachten reinigen. Dat noemt de Bijbel in Romeinen 12 de vernieuwing van ons denken, van ons gemoed. En kan het zijn dat je een slechte aardse vader hebt. En dat je toch weet, ik heb een goede hemelse vader. En dat woord vader toch dierbaar voor je wordt. Omdat God ons openbaart dat hij vader is. En dan wil de Heilige Geest ons denken vernieuwen en veranderen. Ook als je aardse vader eigenlijk in geen enkel opzicht op de hemelse vader lijkt. Onze tweede gedachte, ons bezwaar, we gaan naar de derde gedachte, Gods belofte. Nou gemeente, wat nu? Wat mogen wij verwachten, hè? Waar mogen wij op hopen? Waar mogen we op vertrouwen als wij God onze vader noemen? Twee dingen. Hij wil ons helpen als vader en hij kan ons helpen als hemelse vader. Hij wil ons helpen omdat hij vader is. Hij kan ons helpen omdat hij hemelse vader is. En daarom bidden wij onze vader die in de hemelen zijt. Het is niet goed gemeente om te denken dat wij zeggen onze vader om het vertrouwen te wekken. En erachteraan zeggen die in de hemelen zijt om te zeggen ho, wel even een beetje bescheiden hoor. Het is wel in de hemelen. Onze vader, maar toch gepast. Nee, zo niet. Onze vader die in de hemelen zijt. Het woord vader laat zien, Lucas zelf, dat hij onze vragen, onze gebeden, onze woorden hoort en verhoort en beantwoordt. Hij zal het niet afslaan, zoals een vader zijn kind geen steen zal geven als hij om brood vraagt. Een vader, hij wil het doen. En dan is het ook de hemelse vader die in de hemelen zijt. Dan zegt het antwoord om van zijn almacht, zijn hemelse macht, alles te verwachten wat wij naar ziel en lichaam nodig hebben. Vader in de hemel. Een aardse vader, gemeente, kan liefdevol zijn, maar machteloos. Hij gunt je alles, maar hij heeft de macht niet. Hier hebben we een hemelse vader die de wil heeft en de macht. In zondag 9 is dit ook al gezegd. In zondag 9, als het gaat over ik geloof in God, de Vader, dan staat erbij omdat hij dat doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Diezelfde tweeslag, onze Vader die in de hemelen zijt. Dus als wij ons vertrouwen uitspreken, gemeente, in God als onze Vader door Christus, dan doen wij ook altijd een appel op zijn vaderlijke bewogenheid. Vader, zeggen wij. Vader. Ik vond bij Thomas Boston een uitspraak die ik graag doorgeef. Het is een spannende uitspraak. Het is heel vergaand. Maar goed om onze gedachten door te laten beïnvloeden. Thomas Boston, hij zegt het volgende. Wij hoeven nooit medelijden te hebben. Nee, hij zegt, wij hoeven nooit veel medelijden te hebben met een kind van God in de wereld. Hoe kan dat? Nooit veel medelijden hebben met een kind van God in de wereld? Nee, zegt Boston, zolang hij een vader heeft in de hemel, tot wie hij kan naderen in het gebed, altijd en in alle omstandigheden, in leven en in sterven, altijd een vader in de hemel. Als we dat hebben, als ik zo'n kind ben, nou, zegt Boston, met zo'n bevoorrecht iemand, hoef je niet veel medelijden te hebben. Spannende uitspraak. Maar Boston wist wat hij zegt, wat hij zei. Hij had zelf veel meegemaakt. Hij kon het zeggen door ervaring. En daarom, gemeente, onze Vader. Als we die woorden gebruiken, geven we uitdrukking aan drie dingen. Laat ik daarmee eindigen. Onze Vader. Geef uitdrukking aan drie dingen. Ten eerste aan geloof. Want wij kunnen alleen dit zeggen als wij door het geloof in Christus hem als onze Vader gekregen hebben. Onze Vader, uitdrukking van geloof. Onze Vader, uitdrukking van hoop. Want als hij onze Vader is, zal hij onze gebeden nooit gehoor ontzeggen. Maar zal hij ons met zijn vaderlijke zorg omringen. Uitdrukking van hoop. Onze Vader. Uitdrukking van liefde. Zijn liefde allereerst. Zijn vaderlijke liefde. Omdat hij zijn vriendelijke vaderhart eeuwig voor ons openzet. En door die liefde komt het tot wederliefde. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom bidden wij in geloof en hoop en liefde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Amen. Wij zingen uit Psalm 33 de versen 7 en 11. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En dan ook vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Vers 7 en 11 uit Psalm 33. Laten wij danken en bidden. Getrouwe God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, wat een wonder dat u naar onze stem wilt horen, dat het u aangenaam is als wij tot u komen, dat wij mogen geloven dat u bestaat en een belonen bent van al degenen die u zoeken. Heere trouwe God, Vader in onze Heer Jezus, we bidden u dat in ons hart dat kinderlijke vertrouwen leven mag. En die vrees, dat ontzag voor u, uw grootheid, juist ook in uw vaderlijke liefde. Dat u als onze hemelse Vader ons alles geven wilt wat wij nodig hebben, omdat u onze Vader bent. En ons alles geven kunt, omdat u onze hemelse Vader bent. Heere, geef dat we in dat vertrouwen zullen leven. Wees bij ons. Geef in de praktijk van het leven, Heere, dat de woorden die u ons geleerd hebt, het vertrouwen in onze harten mogen verwekken. We bidden voor diegenen die niet in Christus geloven, die de Zoon niet eren en ook de Vader niet, die de Vader niet kennen, omdat ze de Zoon niet kennen, die geen kind van God zijn, omdat zij de Zoon niet omhelzen, niet liefhebben, niet geloven. Heer, we bidden voor hen. Zie een gunst ook op hen neer en geef dat ook, dat de uitwerking van deze dienst mag zijn, dat zij tot u zullen gaan in uw Zoon, niet steunend op zichzelf, maar op uw barmhartigheid. Heer, help ons in het leven, in onze teleurstellingen en gebreken, in onze tekorten, in ons falen, in onze bezwaren en onze jammers. Laat uw woord, Heer Jezus, uw bevel, onze leiding geven. In wat wij zeggen, in wat wij bidden. Breng ons ook vanmiddag opnieuw samen. Bid in het bijzonder voor de jongelui. Heer, geef dat zij er zullen zijn, dat ze zullen luisteren, dat u ook in hun leven werkt. Geef ons een gezegende zondag. Hoor ons, om Jezus wil, uw Zoon, als onze Vader. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 84, vers 6, dat is de kinderpsalm in deze dienst. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild en wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.